Even mijn biertje drinken. Lekker man, bier drinken bij een opname. Dat heb ik echt al lang niet meer gedaan.
Je mag weer.
Nee, ik heb een joker voor mezelf. We struck gold deze week. Rosie is een regelrechte hit. En het mag duidelijk zijn. Rosie is een beetje mijn droomvrouw. Zelden of nooit was culinair recensent Joël Broekaert van het NRC zo lyrisch over een horecagelegenheid als over Rosie, de nieuwe restobar op het Lucas Bolwerk. Met 5 sterren, of eigenlijk 5 ballen, was Broekaert uiterst lovend. En dat riep bij ons gelijk de vraag op, heeft de beste man gelijk? In deze special gaan we het uitgebreid hebben over restobar Rosie.
Waar te gaan, wat te drinken en te eten in Utrecht. Eten van de podcast.
Moet jij hem opeten?
Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eten wat de podcast. Terwijl de bitterballen op tafel komen, zeg ik tegen jou dat dit de leukste podcast over eten en drinken in Utrecht is. Ik ben Gerda Gram en tegenover me zit Jelle Schot. En samen hebben wij uitgebreid gegeten en gedronken bij Rosie, waar chef Jacques Rijks de scepter zwaait. Jelle, in het kort, hoe vond je het?
In het kort, het is een special, dus we gaan wel even uitgebreid vertellen.
Ja, nee, ik denk even samenvatten een keer voor de luisteraar.
En dan daarna pas vertellen hoe het echt zit.
En dan helemaal in depth. Dat is toch lekker? Dat is clickable.
Ja, maar dit is een podcast, Ger. Mensen zijn het gewend om uitgebreid te gaan luisteren.
Oh, sorry. Nou, oké, hoe vond je het?
Nou, ten eerste, ik heb me 2 maanden kunnen voorbereiden op Rosie. Mm-hmm. Omdat ik had dus als verrassing voor jou en mij gereserveerd. Maar en ik heb ook gewoon de allereerste mogelijkheid genomen om te reserveren. En dat was dus 2 maanden later. Op een maandagavond.
Ja. Dit was voor de luisteraar 3 dagen geleden.
Ja. En het is mijn favoriete maandag van dit jaar. Want het was een feest. Het was een feest bij Rosie. Rosie is ook een klein beetje mijn droomvrouw geworden. Ik vond het heel bijzonder. Ik vind het een unieke tent voor Utrecht.
Ga even terug naar het begin. Wat is Restobar Rosie?
Restobar Rosie is het nieuwe restaurant van Jacques Rijks. Je noemde het al. En Jacques Rijks is wel een bekende naam in de Utrechtse horeca. Ik heb even zijn levensgeschiedenis, zijn levenswandel opgezocht. Hij werkte ooit als 20er in de IT in Utrecht of in Hilversum. Maar hij besloot toch kok te willen worden. En op zijn 29e vertrok hij naar Antwerpen om daar het vak te gaan leren. Komt terug naar Utrecht. En opent daar bij mij in de buurt in de Burgemeester Reigerstraat Amber. Wat in het Spaans is?
Geen idee.
Antwerpen.
Oh ja.
Ja. Nou, en hij kreeg daar lyrische recensies. En dat was ook echt een instituut in de stad. Mm-hmm. Bij mij in de buurt had iedereen het er ook over. Alleen ik had nog helemaal geen geld toen om daar te gaan eten. Dus ik ben er nooit geweest.
Ik ben er dus wel 1 keer geweest. Oh. Met mijn toenmalige vriendin, zoals het zo mooi heet. En dat was er wel. Dat doet alleen maar mensen die geen geld hebben. Tijdens de restaurantweek. Want dan kan je namelijk voor een relatieve appel en ei. Want het is nog steeds best duur. Kon ik daar eten. Ik denk dat ik een jaar of 24 was, dus dat is een goede 13 jaar geleden. Dus ik heb geen idee meer wat ik daar had. Ik weet wel dat ik het heel gezellig vond.
Ja, het zou kunnen dat je daar orgaanvlees hebt gegeten.
Ik heb geen idee meer. Ik weet alleen dat ik daarna geen ruzie heb gemaakt met haar. Wat vrij uniek was. Maar ga verder.
Ja, hij kreeg daar lovende recensies, onder andere van Telegraaf NRC. Maar ze hadden het daar de hele tijd over dat orgaanvlees. En ik las een interview met Jacques Rijks in De Nuuk. De nieuwe Utrechtse Courant.
Je zegt Nuuk, is het niet Nuk?
Ja, Nuk. Ja.
Nuk, ja. Nuk. Ik geef geen fuck, ik lees Nuk.
Is dat dus...
Geen idee. Ik heb hem zojuist bedacht.
Ja. Stuur de rekening maar naar Eet Wat de Podcast.
Ja.
Maar goed, hij schreef over die lovende recensies. Ja, die kunnen je ook in een hoek drukken en tegen je gaan werken. Ik heb er vooral last van gehad.
En maar, waarom dan?
Nou ja, omdat iedereen dacht, die kwam daarvoor het orgaanvlees. En alle andere mensen die geen orgaanvlees wilden eten, en dat zijn er natuurlijk nogal wat, die kwamen allemaal niet.
Oh, natuurlijk,
dus
ja.
Het werd daarom geen groot succes. Op een gegeven moment was hij er helemaal klaar mee in 2018. En hij dacht, ik gooi de tent dicht. Was alleen maar bezig met schulden afbetalen. Was allemaal moeilijk. Vervolgens rolde hij wel nog even het lunchrestaurant De Eetplaneet. Die hebben we ooit in een corona special besproken.
De Eetplaneet?
Ja, dat kon je afhalen. En dat was in Hooggraven op een soort van industrieterrein. In een verwaarloosde...
Dat zegt me echt niks meer.
Ja,
Ik weet nog wel dat je bij de pomp kon je een soort van McDonald's-achtige McDrive eten ja. doen.
Nee, de Eetplaneet was hartstikke leuk, maar dat werd dus ook geen succes, want het was corona. Dus ja, niks werd een succes.
Nee.
En dat was het dan voor Jacques Rijks, zou je denken. Maar nee, nu is hij terug met een eigen zaak op het Lucas Bolwerk in het pand waar eerst zat.
Zogger. En Zogger was fantastisch. Fantastisch slecht, wel te melden. En waarom? Ik weet niet of het de eigenaar was. Vermoedelijk wel, ik weet niet. Maar Zogger, dat was op een gegeven moment een soort van wijnbar geworden. Die had gewoon een soort van rebranding gedaan. Zag er iets anders uit. Maar nog steeds exact dezelfde eigenaar, dan wel chef-kok, ik heb geen idee. Die zat voor zijn tent altijd heel hard te zuipen. En altijd gewoon zijn eigen wijn op te drinken. Ik heb er een keer gegeten, kan je melden. Was niet best toen. Maar dat is dus nu weg.
Ja.
Om redenen.
En nu is er Rosie. En Rosie, volgens hun eigen website, houdt van goed eten. Een knap glas wijn, Ger. En geniet daarvan wanneer het haar uitkomt. Ze is een beetje...
Ja?
Oh, ik denk, jij gaat wel iets zeggen, maar oké.
Ze is een beetje wat? Lekker gek.
Ze is een beetje gek. Ze is een beetje eigenwijs. Muziek vindt ze belangrijk. En qua uiterlijk heeft ze een vrije stijl. Verzorgd, tikkeltje deftig, beetje nonchalant. En eerder tijdloos dan modieus. Dat is Rosie. Ben je het daarmee eens?
Jij begon over dat ze van lekkere wijn houdt. Nou, dat snap ik wel. Want Resto Bar Rosie heeft, nou ja, we kunnen kort zijn, goed eten. Maar ik denk dat het voornamelijk gaat om zeg maar de ervaring rondom eten en voornamelijk drinken en dat dan gecombineerd. Laat ik zo zeggen, het zou eigenlijk zonde zijn als je naar Resto Bar Rosie gaat zonder een glas wijn te nemen. Ik denk dat dat wel een goede omschrijving is, want ze hebben werkelijk een assortie aan wijnen. Nou, daar krijgt de paard een hik van. Want daar krijgt een paard de hik van, zo moet ik het zeggen. Want het is echt heel erg gevarieerd. Van mousserende champagne-achtige wijnen, tot natuurwijnen, tot gewoon een standaard wijntje. Eigenlijk alles hebben ze. Gevarieerd van aardig geprijsd tot heel duur. Laten we het even zo zeggen. Dus je kunt er echt van alles nemen.
Ze hebben een paar tafeltjes. Ja? Hoeveel mensen kunnen er ongeveer zitten? Een stuk of... 30?
Ja, niet zo heel erg veel. Het is oprecht best klein. En het is ook wel fijn dat ze het niet zo hebben ingedeeld... dat je bil aan bil moet zitten. Dat kan, maar dat hoeft niet.
Nee, wat het wel heeft is een bar. Een hele grote bar die ook half soort van rondom loopt. Ik weet niet, het is moeilijk
supervet
om te beschrijven, maar er zit een bochtje in de bar. Dus je kan ook aan de bar tegenover andere mensen zitten, wat vrij uniek is. En je wandelt binnen en moet vervolgens het gordijntje wegschuiven. Dat vind ik al heel fijn. Ik hou van restaurants en barretjes met een gordijn.
Ja, ik moest daar een beetje om lachen. Want ze heeft een heel groot rood gordijn. Het voelt alsof je een soort van podium moet betreden. Zeg maar zo'n gordijn van een podium doe je open. En dan ben je binnen, zeg maar.
Ja.
En dan ben je binnen in een hele kleine ruimte waar enthousiaste mensen heel enthousiast aan het koken zijn. En enthousiaste mensen heel goed wijn aan het serveren zijn. En vooral heel relaxed je helpen met je eten.
Ja, ik ging uiteraard... Jij was er nog niet, want jij was ernstig vertraagd. Mocht wel gezegd worden, maar is oké.
Excuses.
Ik heb je vergeten. Excuses. Ik ben direct aan de bar gaan zitten, want ik weet... Ger, die wil graag aan de bar en ik ben het met je eens. En ik kon daar heerlijk gewoon alvast een wijntje bestellen en wat ham. En ik kon tegelijkertijd kijken hoe het er in de keuken aan toe ging... Want het is dus zo klein dat de keuken is gewoon helemaal open. Die zit direct naast de bar.
Ja, het is eigenlijk een soort van bar, zonder dat je onderbreekt. Maar het is eigenlijk een soort van bar die overgaat in de keuken.
Ja, en in die keuken staat heel duidelijk Jacques Rijks. Die staat daar als de koning van de keuken. En daar heeft hij twee, dit bedoel ik niet verkeerd, maar assistenten. En die zijn heel jong. En hij is natuurlijk, we hebben al zijn levenswandel verteld. Hij is wat ouder.
Een goeroe.
Ja.
Ja.
En zij staan daar heel relaxed met elkaar te koken. Weet je wel, gewoon... Alsof ze het naar hun zin hebben. Alsof ze het echt naar hun zin hebben.
Ja,
en aan het eind van de avond... Wij zaten uiteraard bijna tot sluitingstijd.
Diep in de nacht.
Ja, toen hebben ze heel ijverig de hele keuken schoongemaakt. En dat vond ik dus heel mooi om te zien. Want ik ken dit wel uit series. Ik weet niet of jij The Bear op Disney Plus hebt gezien.
Nee, ik heb geen Disney Plus.
Over een broodjeszaak in Chicago. Iedereen die het nog niet heeft gezien, doe het. Is fantastisch. En daarin zie je ook dat deze kok die uit de sterrenwereld komt... Die is heel ijverig van alles moet spik en span schoon zijn. Want alleen dan kan je op topniveau koken.
Ja.
En hij heeft dus een piepklein keukentje. Hij heeft ook een oven. Je weet hoe klein ik woon. Ik heb ongeveer dezelfde grote oven. Daar kan nog net één eentje in.
Ja.
Maar het lukt hem wel.
Ja. Ja, het heeft een... Ik probeer... Ja, daarom ben ik even stil, omdat ik goed aan het nadenken ben van hoe ik het nou moet omschrijven. Omdat ik het dus... Het heeft iets heel gaafs. Ik vind het echt heel vet. Dus ik zou er graag nog een keer heen willen, ook wel. Maar ik... Vind je het sfeervol?
Ik vind het ontzettend sfeervol. Dat heeft er ook mee te maken met een element dat we nog niet genoemd hebben. En wat jou misschien niet helemaal aanspreekt, maar ik vond het wel tof. Het is wel een klein beetje pretentieus. Maar er staat in de zaak een platenspeler.
Oh,
en
ja.
Er staan heel veel LP's. Ja. En dus de barmannen, dat waren de verschillende, de gastheren. Ja, af en toe was de plaat afgelopen. Dan hoorde je ook gewoon helemaal geen muziek meer. En dan gingen ze even kijken, wat gaan we nu draaien?
Ja. Ja, het heeft wel iets heel luchtigs. Tegelijkertijd, terwijl het ook het is luxueus, maar ook luchtig. Omdat zeg maar, dat ze dat niet zo geoptimaliseerd hebben. Dus dat je dat dan helemaal automatisch netjes weer precies de muziek hoort die je moet horen. Maar dat gaat allemaal wel heel casual. En dat vind ik wel heel fijn. Wat dat betreft is het wel echt een restaurantbar.
Ja.
En niet een haute cuisine, fine dining-achtig ding.
Zeker niet, nee. En waar het dus mij aan deed denken, Ger, was Japan.
Ja, maar bij jou denkt... Jij doet alles aan Japan denken.
Nee, nee. Dat is
waarom denk je aan Japan?
Nou, omdat in Japan heb je heel veel kleine restaurantjes waar je aan de bar zit. En je dus altijd in de keuken kan kijken. In Japan zijn ze nog kleiner dan dit. Maar het creëert een soort van huiselijk gevoel waarin je ook altijd met alle andere gasten gaat praten. En tegelijk zit je gewoon te eten en je zit een beetje met de barman te praten. En misschien zelfs met de kok.
Ja, ik heb lang zitten ouwe hoeren met een Vlaming die naast me zat.
Ja, die overigens deed zat te schreeuwen. Dit is Vlaanderen.
Ja, die was helemaal... Dit is Gent. Dit is absoluut Gent. Waar ik nu aan het eten ben, is absoluut Gent. Ik heb de slechtste Vlaams accent ooit. Maar hij zat alleen maar... Hé, hey, dit is Gent. Dit is echt fantastisch. Is Gent, is fantastisch.
Ja.
Wat bleek nou? Die bleek sommelier te zijn in een Arnhems restaurant... genaamd The Greenhouse of zoiets dergelijks. Ik denk, wat een fascinerend verhaal. Ik vraag, wat kom je doen? Hij zegt tegen mij... Ik moest hier even proberen, want ik hoopte dat wij misschien eventueel een groene ster zouden krijgen vanwege Gomio. Had hij niet gekregen?
Niet Gomio, dat is ook Michelin.
Oh, sorry, Michelin. Excuses. Dat is een omissie van mijn zijde. Maar het mooie aan die die sommelier was, dat hij had dus een andere wijn dan jij en ik. Wij hadden een lekker Beaujolaisje, een natuurwijn, een Beaujolais natuurwijn, Beaujolais, sorry, zeg ik het goed?
Zeker, aangeraden door onze wijngoeroe Cesar Majorana.
Ja.
Mensen kunnen hem kennen van zijn eigen wijn-TikTok, want hij is wijn-influencer op TikTok. Maar je kan hem vooral kennen van de aflevering die we met hem gemaakt hebben tijdens het 24-hour chefs-evenement.
Mm-hmm. Ja.
Toen ging hij onze cursus wijnproeven geven. Nu dacht ik, Rosie heeft zo'n gigantische wijnkaart, echt niet normaal. Tenminste, ik vond het gigantisch. Waarschijnlijk is het voor Cesar is het een minikaartje. Maar ik zei, kan jij daar even jouw oordeel over vellen? Wat is goed? Is het nou echt een mooie gebalanceerde kaart? En wat moeten mensen drinken? Nou, hier komt Cesar.
Oké, eerst even over de filosofie van hoe je flessen kiest op een wijnkaart. Stap 1 is eigenlijk altijd om de sommelier des huizes te vragen... wat ze je adviseren in de specifieke situatie die je hebt. En zeg gewoon wat je wil uitgeven. Dat is een heel normaal ding om te zeggen. Je kan gewoon zeggen van ik wil graag 2 flessen wijn. En ik wil ongeveer dit kwijt zijn. En dan kan de sommelier met jou er doorheen gaan. Vragen wat je lust. Kijken wat hij heeft. Misschien een advies geven van iets wat buiten de kaart er is. Dus mijn allereerste tip is begin bij de sommelier. Want de sommelier is de sleutel tot het doorgronden van zo'n kaart. Maar goed. Er is natuurlijk een reden waarom je zelf veel over wijn wilt leren. En dat is dat je zelf kan kiezen wat de mooiste schatten zijn op zo'n kaart. En bij deze kaart zijn dat er wel een aantal hoor. Want onder andere zie ik champagne van Chavost. Brute assemblage, brute natuur. Prachtig etiket op die fles. Een soort kabouterparadijs is het. En die wijnmaker, volgens mij is het een coöperatief. Dus het zijn allemaal boeren bij elkaar in die regio. In het meest zuidelijke deel van de Champagne. En die maken deze wijn. Er zit een jonge gast die best wel een progressieve stijl heeft. Dus dat is echt een fles die je een keer moet drinken. Omdat je gewoon een soort van de toekomst van champagne proeft. Het is een hele moderne stijl. En bovendien voor deze prijs, €68, wordt het heel moeilijk om ergens anders te vinden. Want die champagne is constant uitverkocht. Is heel schaars. Is best wel zeldzaam. Dus het is heel sympathiek dat ze hem hier gewoon voor een normale prijs aanbieden. En ik zou prima met een fles champagne de hele avond kunnen doen tijdens een diner. Het past ook natuurlijk bij veel soorten spijzen en gerechten. Gaan we door naar wit. Even kijken, wat zie ik hier? Ja, dit is wel vet. Als je vis gaat eten, het is wel echt iets voor vis... of voor gewoon in general zoete bordjes of pittige bordjes... dan is een fles met wat mooie restsuikers erin... kan daar gewoon heel lekker bij zijn. En wat zie ik hier? Ik zie ook nog eens leeftijd erop. Een Moulin, Touche, Coteau de Loyon, Chenin Blanc, Anjou, 2002. Er zit echt al, dat is wel oudere, dat is een 21 jaar oude fles. Die fles die mag zeg maar in Amerika autorijden en schieten. En die wijn die is rijk, zoet, heeft een soort urinegele kleur die je niet moet laten afschrikken. Want het is een hele klassieke, hele mooi gemaakte, ja, beetje verzoete vorm van Chenin. Het is een expressie die heel fruitig is, persig. Ik vind dat echt, ik vind het een mooi glas wijn. En voor iets wat zo oud is op de kaart en dan ook nog eens voor een prijs van €69, zou ik, heb je niks te klagen, kun je echt van genieten. Ik zou meteen doorgaan naar rood dan. En dan zie je van Morgon, voorjaar, een Gamay Beaujolais uit 2019. Is een fles wijn van, even snel kijken, €62. Kost in de winkel ongeveer 38 of zo. Dus die gaat niet drie keer over de kop, wat ik toch al heel snel sympathiek vind. En heel mooi glas, expressief, rood, stevig, goed in het zuur, goed fruitig, sappig. Ja, lekker glas wijn waar iedereen volgens mij ook van kan genieten. Ja, overal, als ik hier even over moet oordelen, ik vind het echt een hele, hele, hele vette wijnkaart. Het is een mix van natuurwijnen, staan een paar klassiekere dingen op, staan best wel wat experimentele dingen op. Ik zie bijvoorbeeld ook hier nog de Sohera Opaco. Dat is een Albarino, dat is eigenlijk een wijn die normaal wit wordt gemaakt. En die hebben zij dan als enige wijnhuis op aarde volgens mij een keer rood gemaakt. Hele gekke expressie. Ik heb hem nooit op. Ik heb hem wel eens gezien in winkels, maar nooit op een wijnkaart. En dan even kijken, wat is de prijs? 48. Ja, die fles is volgens mij iets van €15 of €20. Dus dan kun je daar ook wel voor gaan. Maar dan heb je wel een experiment. Dit was mijn overzicht. Dit was hoe ik erin dook. Succes met jullie review. En laten we snel wijn drinken ook.
Toen onze fles leeg was en dus die Vlaming die naast me zat, die zei, hey, is je glas leeg? Ik zeg, ja, mijn glas is leeg. Ja, is hij echt helemaal leeg? Geen druppel erin? Ik zeg, nee, kijk maar, hij is helemaal leeg. Hier. En toen gaf hij mij dus een glaasje van zijn wijn. En hij zat nogal te pochen, dus ik denk dat het een hele dure wijn was. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hadden een fles Beaujolais op. Ik weet niet meer of ik hem heel lekker vond. Eerlijk zeggen. Even over het eten. We hebben een keur aan dingen gegeten, kan ik jou melden. Want wij waren samen en ik vond het interessant. Wat vond jij ervan?
Nou, het is een best wel bijzonder menu. Want ze hebben ten eerste een hele uitgebreide borrelkaart. Je kan er ook, bijvoorbeeld vanavond nog, mocht je dat willen, kan je vanaf 10 uur gewoon aanschuiven aan de bar en kan je daar gaan borrelen. En dan heb je dus allemaal verschillende soorten hammen, vleeswaren, kazen, bitterballen. Maar dan niet natuurlijk geen dobben of zo. Hè? Eigen zelfgemaakte bitterballen. Oesters, wat heb je er nog allemaal meer? Echt iets van 15, 16 opties.
Ja, ik werd dus heel blij van jou. Want ik was inderdaad te laat. Waarvoor excuses. Nogmaals. Maar ik kwam binnen. Jij zat aan de bar. Als mijn date. Met een glaasje witte wijn. En je had een fantastisch hammetje. Ik denk, die jongen kent mij goed. Die denkt, Ger wil een hammetje. Dat klopt. Je had een heerlijke ham voor mij.
Durok.
Een Durok ham, ja. Ik wou dat inderdaad zeggen. Maar dan mag jij het doen. en ik proefde. Ik denk, jeetje, dit is lekker. Dit lijkt wel een beetje op het niveau wat ik in Spanje, toen ik daar woonde, heb geproefd. Dus ik, een beetje raden, waar komt dat vandaan? Ik had het helemaal fout. Het was dus inderdaad een Durok ham. Had ik nog nooit van gehoord. Als ik ergens een Durok ham nu kan kopen, dan ben ik in staat om zo'n complete homp aan te schaffen. Want maar ik vond het echt heel lekker.
Waar komt dat vandaan?
Geen idee.
Oh, nou, dank voor deze info. Ja. Ik heb alleen maar, dat heb jij gemist, maar een van de gasten achter de bar, of de barmannen, die vond het heel moeilijk om te snijden. Dus toen moest de chef even helpen met de ham snijden. Dat was wel leuk om te zien. Je ziet daaraan zag je, het is nog een jong restaurant.
Ja. Het is een Spaanse ham. Heb ik even heel snel gegoogeld voor de liefhebber.
Oké. Okay.
Maar goed, ik vond hem dus echt heel lekker. En je zit dus lekker aan zo'n barretje. En het heeft inderdaad ook niet de vibe dat je dan zeg maar een heel groot bord gaat eten.
Ja, heel even terug. Want je zegt nu dus, het is een Spaanse ham. Maar je hebt daarvoor eerst helemaal gezegd, ik had het dus mis.
Ja, ik dacht dus dat het een Franse ham was of iets dergelijks. Want Durok is niet per definitie een Spaans woord.
Ja.
Maar het is een Spaanse ham. Excuses. Het is een Spaanse ham. Ik heb nu ook gelijk een adresje gezien waar ik op kan kopen. Ik zal de URL niet noemen, maar hij is er.
Dus is het gewoon SpaanseHam.nl?
Nee, het is niet SpaanseHam.nl. Nee, ja, ik wil nog steeds dat SpaanseHam.nl onze sponsor wordt. Maar die hebben we nog niet. Mocht jij ons willen sponsoren, lieve luisteraar, dan kan dat. Wij zijn voor alle samenwerkingen in, toch Jelle?
Zeker. Okay. Helemaal omdat we bij Rosie zijn geweest. En dat kostte nogal flink het uit. Maar daar gaan we het straks over hebben.
Ja, daar gaan we het straks over hebben. Nog even weer terug naar het eten. We hebben het net gehad over de borrel. Namelijk de meestelijke Durokham. En een assortie van kaarsjes. Hadden we nog niet genoemd, moet ik even zeggen. Was ook een heel lekkere assortie aan kaarsjes. Maar we moeten het natuurlijk even hebben over de hoofdgerechten of de shared dining combinaties. Want het is allemaal natuurlijk een beetje delen, een beetje proeven, een beetje samen. Zoals bij heel veel restaurants in Utrecht tegenwoordig. Zoals Guillotine, waar we 2 afleveringen geleden over gehad hebben, om maar wat te noemen. En ik wilde er zelf even eentje uitlichten. Omdat ik het een ontzettend opmerkelijke concept vond en vind. En ik denk jij ook. Ik denk dat je ook gelijk al weet wat ik bedoel. Het is namelijk de eend. En die wordt namelijk geleverd in 3 delen.
3 diensten staat
Drie diensten. Excuses. 3 diensten. Nou, ik was fascineerd wat dat nou precies is. Leg jij dat eens even uit aan de luisteraar.
Het betekent dat je 3 verschillende gangetjes van dezelfde eend krijgt. Dus er is een eend in de oven gegaan. En die wordt op 3 verschillende manieren geserveerd.
Ja.
Wat hebben wij allemaal gehad, Ger?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Ik ga nu het volgende zeggen en jij gaat heel hard lachen, want de luisteraar snapt daar niks van. Maar ik had een volgorde in mijn hoofd welke ik het lekkerst vind. En dan gaan we daarna destilleren wat dat dan precies ook weer was. Namelijk, ja. Het lekkerste vond ik het allereerste gedeelte van de eend. Dus de eerste gang. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Dat was namelijk gewoon een soort van poot, denk ik. De tweede keer hadden we een soort van... Ja, was het een beetje paté-erig of zo? Weet jij dat nog? Even serieus?
Nee,
weet je niet meer? En het derde was een toetje, toch?
Het was geen toetje. Het was een aspergesoep.
Ja.
Met daarin iets van eend doorheen. Ja, ik zou willen dat ik dit heel groot had opgeschreven. Alleen, ja, we hebben dus vrij veel gedronken. En ik weet het allemaal niet meer. En toen dacht ik, weet je wat... Ik zoek het gewoon in die recensie van Joe Broekhart op. Dan kunnen we dat gewoon kopiëren. Want goed, hij is er niet heel veel verder voor ons geweest.
Nee.
Nou ja, 1 of 2, maar toch. Hij heeft het in die recensie over de 3 diensten eend. Alle 3 compleet anders dan wat wij gehad hebben.
Ja?
Ja.
Zal gewoon dan die zak Rijks, wat ik wel vet vind, gewoon denken, oh, ik heb een eend, wat ga ik er dit keer mee doen?
Exact. En dat hebben we namelijk ook gemerkt. Ik weet niet of jou dat opgevallen was, maar op een gegeven moment kregen we iets en daar zat biet bij. En... De jongen die het serveert, die zei, ja, we hebben dit en dit en dit. En, oh, ja, ziet eruit als biet wat hier ligt. Dus ik zei, nou, is dat verrassend? Hij zei, ja, want zo staat hij niet bij ons op de kaart. Maar hij heeft er biet bij gedaan.
Ja.
Dus ik vroeg, gebeurt dat vaak? Hij zegt, het gebeurt de hele tijd. Hij doet gewoon wat hij wil.
Lijkt me ook heel ingewikkeld als ober.
Ja, ja.
Dat je elke keer maar moet raden wat er op de kaart staat. Ja. Maar wat er op het bord zit, sorry.
Dat was ook bij de kaasjes het geval, want het is dus een vrij kleine zaak. Dus ik hoorde het barpersoneel over de kaas praten. En zei, ja, wat gaan we eigenlijk? Wat is het eigenlijk? Wat gaan we serveren?
Nou, sterker nog, ik zag gewoon dat hij het uit de verpakking haalde en ging snijden. Dat vond ik ook een beetje raar. Het is een beetje... Kijk, het waren wel hele goede kazen voor de luisteraar. Maar het is toch een beetje alsof je, zeg maar zelf, iedereen kent het, de brie van zo'n bekend met zo'n gouden rand, weet je wel? Zo'n...
President?
President, ja, weet je wel, inderdaad. Dat uitgepakt wordt en dan in stukjes wordt gesneden en dan op je bord wordt gelegd. Dat had ik een beetje erbij.
Moet toch in een verpakking zitten?
Ja, natuurlijk. Is ook logisch. Maar dat geeft wat aan. Het is zo klein en zo liefdevol bijna, dat niet zo uitmaakt.
Ja. Ja, ik hoorde wel toen een van die 2 gasten zeggen, ik weet het niet, ik heb er geen kaas van gegeten. En daar wil ik wel een 10e aftrek alvast voor geven.
Ja. Hey, wij geen fan van woordgrapjes.
Nee, niet helemaal.
Nee. We hebben verder nog gegeten, the French dip. En dat was een soort van sloppy joe, had ik het idee.
Ja, ja, dat was een brioche broodje met entrecote en die moest je dan dippen in kalfsjuur.
Ja, ik vond de kalfsjuur niet zo lekker, ik vond de rest wel lekker.
Ja. Ik zou het niet mensen per se aanraden om te nemen, maar het staat wel symbool voor Rosie. Het is een beetje gek.
Het is inderdaad een beetje gek en een beetje lekker casual, een beetje sloppy joe'en. Maar of het er nou bij paste in het geheel, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat er wel bij paste was de bacon dashi, wat we hebben gehad.
Ja, absoluut. En ik heb natuurlijk probeerde ik een heel verhaal over Japan te vertellen. Dat heb je mij grof onderbroken. Een verhaal over die dronken Vlaming. Maar nu komen we weer terug bij Japan. Want dashi, voor de mensen die het niet weten, dat is Japanse bouillon. Meestal een mix van kombu, dat is een soort wier. Dat is een zeewier. En bonito vlokken, dat is van tonijn gemaakt. Het zijn van die roze vlokken die je ook wel in Japanse restaurants hebt, die dan bewegen. Mm-hmm. Ken je dat? Okonomiyaki restaurants heb je dat, et cetera.
Oh ja, oké.
Okay. Dat zijn ook bonito vlokken. Daar wordt dus de dashi van gemaakt. Dat is een van de hoofdingrediënten van de Japanse keuken. Dat is een umami-bom. Ja, dus anders kan ik het niet vertellen, Ger. Een umami-bom. En het is niet verrassend dat Jacques Rijks dit op de kaart heeft staan. En het is ook niet verrassend dat ik direct aan Japan moest denken toen ik binnenliep. Want Jacques Rijks heeft na de hele affaire van
Rodon
het restaurant...
Van Bergen.
Ja, overigens heette het toen Lami Jacques. Op een gegeven moment was van naam veranderd en zo. Toen is hij gewoon 4 maanden naar Japan vertrokken.
Helemaal weg, alles opnieuw.
Ja, hij is daar gaan koken in een restaurant. In een waarschijnlijk supergoed restaurant. En daar heeft hij ontdekt, daar heeft hij zijn liefde voor Japan ontdekt. En die liefde voor Japan, die vind je terug in dit gerecht. Maar dus wat mij betreft ook wel een beetje in die sfeer.
Heb jij toch wel lekker gelijk, hè? Vind je fijn, hè? Jij ja. Met je Japanse obsessie. Ga verder.
Maar ik heb het pas vanochtend gelezen over de hele Japan-connectie. Dus ik wist het niet, hè?
Nee, okay. Ja.
En overigens de Antwerpen-verhaal. Of het, dit is
Gent.
Ja,
Gent.
Dit verhaal, dat klopt natuurlijk ook. Want Jacques Rijks heeft in Antwerpen het vak geleerd. Dus we hebben allebei gelijk.
Dus het is een beetje, het is eigenlijk Utrechts, Japans, Antwerps.
Gents, excuses
meneer. Gent, ja.
Ja.
Neem nog een slokje wijn, vriend. Dat was een tip voor mij. Ga verder.
Ja. En wat ik zo bijzonder aan dit gerecht vond, is... Nou, je hebt dus die umami-bom van de dashi. Maar daartussen zitten eigenlijk hele simpele dingen. Zilte aardappels, kokkels en bleekselderij. En natuurlijk bacon. Ja, dat is een best wel verrassende combinatie.
Ja.
Helemaal van die blokjes bacon ertussen.
Smaakte heel goed.
Ja.
Vond ik echt heel lekker.
Maar dit is dus Japans koken. Dat je gaat uit van de ingrediënten en van je bouillon, je dashi. En dan hoeft het allemaal niet heel bijzonder te zijn. Je hoeft geen... je kan gewoon bacon erin gooien als jij dat wilt.
Ja. Nou, dat is slim gedaan. Want ik vond het echt een heerlijke bacon. Goed gekruid, goede smaak. Dus ik snap het wel.
Ja, maar eigenlijk is het gewoon een kommetje soep met wat dingen erin.
Ja.
Er zit geen 3 soorten schuim van allemaal rare dingen en aardpeer en wat dan ook.
Het is aardpeer ook. Van die dingen, dat is echt nou het vergetengroente.nl is wel echt aardpeer.
Ja, ja, maar wat je bij de fancy
fine dining,
wat je daar allemaal vindt, hè, dat is dit absoluut niet.
Nee.
Dit is simpel. Maar wel iets wat wij allemaal nooit zullen kunnen.
Nee, dat klopt, ja. Ja, en daardoor is het wel dus uniek om er gewoon een keer te eten. Dat moet je dus zeker een keer doen. Alleen, ja, je zei het net al, je stipt het al even kort aan. We hadden veel wijn gedronken. En het is niet omdat we nou per definitie besloten om heel veel te zuipen. Je hebt wel eens een avond die denkt, kom, we gaan gewoon lekker bier drinken. En je ziet wel waar het schip strandt. Beetje bijvoorbeeld het kippengie. Dan gaan we gewoon heel veel bier drinken en dan is het vast wel gezellig. Dat was niet echt het idee. Maar om een of andere reden, die wijnen daar, die zijn zo goed dat je het ook gewoon drinkt om ervan te genieten, maar daar ook echt van wil genieten. Dus dan gewoon veel glazen neemt, zoals ik in ieder geval.
Ja, ik heb denk ik 2 glaasjes van onze Beaujolais. Dat was trouwens de Foyard Morgon, voor de mensen die er nu ook heen gaan willen gaan en die zeggen, ik wil diezelfde fles.
De natuurwijn?
Ja, ik heb daar 2 kleine glaasjes van genomen en toen was hij al op.
Ja.
Vervolgens hebben we aan het eind van de avond nog cocktails gedronken.
Ja.
Heerlijk. Ik had de cocktail die ze eigenlijk hadden gemaakt voor de Utrechtse cocktailweek. Die was een tijdje geleden in Utrecht. Ik weet niet meer wat erin zat, maar het was echt geweldig. Ik heb 1 cocktail gedronken. En die tijd heb jij gewoon 2, wat was het ook alweer?
Old Fashions.
Old Fashions achterover gegoten.
Dat was mooi. Ja.
Het ging hard.
Ja, het ging hard. Maar goed, ik drink ook niet meer zoveel. Dus als ik dan weer mag, dan ga je soms wel eens een beetje los. Maar wat ik mooi vond, dat was de reden waarom ik 2 Old Fashions drink. Want meestal drink ik er gewoon eentje ter afsluiting van de avond. Maar hij zei van, hoe vond je Old Fashioned toen ik de eerste op had? Toen zei ik, ja, ik heb hem wel eens rokerig gehad. En toen doelde ik in mijn hoofd op de Sumventure Flight Bar. Want die hebben echt een prachtige Old Fashioned. Waar het rokerige element ook nog in het glas ziet. Omdat ze dan zo'n ander glas erbovenop zetten, zeg maar. Toen zei ik dat naar eer en geweten. Ik zei, ja, ik heb hem wel eens rokeriger gehad. Toen zei hij, oh, oké. Okay. Nou, toen ging hij gelijk nog 1 maken. Eigenlijk zonder dat ik er echt om vroeg. En die was wel ietsjes rokeriger. Maar ik vond nog steeds de Old Fashioned van Sumventure Flight Bar is de beste Old Fashioned die ik tot nu toe in de Utrechtse horeca heb geproefd. En ik heb overal wel een Old Fashioned gedronken, denk ik. Dus, ja. Maar dan moeten we het ook nog even iets over iets anders hebben.
Ja.
Namelijk de Colonel.
Ah ja, legendarisch dessert.
Ja, ik ken dat dus. Ik kende dat dus niet. En jij kent het. Jij ging gelijk een heel verhaal aan me afsteken terwijl ik aan de wijn zat.
Ja, want ze hebben een paar desserts. Volgens mij een stuk of drie. En één daarvan is de Colonel. En ik was een tijdje geleden bij vrienden eten. Zij zeiden daar, we hebben als dessert de Colonel. En wij keken haar allemaal aan van, ja, we hebben echt geen flauw idee waar je het over had. Maar in het studentenhuis waar zij woonde was dit een ding, de Colonel. En dat is dus eigenlijk, volgens mij is het gin met sinaasappel sorbet.
Het was toch een soort van gin en tonic met ijs.
Ja.
Ja, dat klinkt een beetje, ja. Dit klinkt echt heel erg simpel, maar dat was het volgens mij precies. Ik ga het nou zo direct live voor je opzoeken, zodat ik het helemaal exact kan zeggen. Maar ik weet wel dat ik dacht, oei, hier zit wel wat drank in.
Ja, maar ik kan je dus al iets grappigs vertellen.
Nou?
Wij zijn hier dus 3 dagen geleden geweest, hè?
Ja.
Ik heb net nog even de menukaart bekeken om te kijken wat hadden we ook alweer. De Colonel is compleet veranderd.
Ja.
Het is nu namelijk blauwe bessen eau de vie met yoghurt sorbet.
Ja. Ik heb nog wel met de gin en tonic gehad, toch?
Ja, en de sinaasappel sorbet.
Ja.
Ja. Sorbet.
Ze veranderen gewoon aan de lopende band. Dat is eigenlijk wel leuk.
Ja.
En ik vond het ook een hele gezellige avond. Alleen, nou komen we op het enige echt daadwerkelijke negatieve aspect. En dat weet jij wat ik wil gaan zeggen, denk ik.
De prijs.
Ja, want ik rekende af. En ik ga nu gewoon even een stilte vallen, laten vallen aan de liefhebbers van deze podcast. Mogen ze zelf raden, eventjes. Gewoon 2 tellen. We hebben gehad 5 gerechten, denk ik. 4. Even, moet het even eerlijk zijn? 4 gerechten?
Ja, en 2 voorgerechten?
2, ja, bolplankje, boldingetjes. Dan hebben we inderdaad 2 Old Fashions gehad. Dat is duur. Jij had nog een cocktailtje, maar die was korting, want het was Utrecht Cocktail Week. En ik had tot die Colonel's toetje.
Ja, en we hebben nog een fles wijn en 2 glazen wijn gedronken.
Ja.
Nog even voor de duidelijkheid. Het was een maandag.
Het was een maandag. Oké, ben ik nu even stil? Nou, jullie hebben nu een bedrag in jullie hoofd. En ik denk dat het hoger is dan dat. En daar, ik schrik niet zo snel ergens van. Maar nu dacht ik, goh. Ik heb ook nog een beetje voorgegeven. En het eindbedrag was €245.
Ja.
Dat is wel echt veel geld.
Het is een hele hoop geld.
Ja. Maar dat kwam voornamelijk door de wijn die we hadden gekozen. Of liever die Caesar had gekozen dat we die moesten drinken. Want daar hebben we de hele fles van genomen. En die was...
Hoeveel? €62.
Ik bedoel maar. Dus dan heb je wel echt een wijn. Heb jij ooit... Leuke vraag trouwens, serieus. Heb je ooit voor jezelf een fles wijn besteld van €62?
Nee.
Ik ook niet.
Maar ik vond het wel echt fantastisch, de wijn. Ik vond het echt super lekker.
Want die twee halve glaasjes.
Ja, maar ik heb daar wel ook van genoten. Ik heb het niet weg zitten slobberen zoals jij.
Nee, ik heb niet weggeslobberd. Ik had gewoon, ik had nog niet gegeten die dag. En ik had dorst.
Ja, jij zei tegen mij, ik heb dorst. Ik krijg dus dorst van rode wijn. Dan ga ik daarna heel veel water zitten drinken.
Oh ja.
Nee, voor jou werkt dat niet zo, hè?
Nee, het werkt niet zo. Nee. Nou ja, ik vond het al met al wel een fantastische ervaring. En ik vond het heel leuk om dat ook met jou te doen. Omdat je dan toch een beetje... jij en ik zijn heel anders, dus dan heb je ook een heel andere blik op iets. En maar volgens mij waren we hier het wel allebei over eens dat het wel iets... Ja, het is heel vet dat dit in Utrecht zit.
Ja, ja. Het is dus echt een plek naar mijn hart. Ga aan die bar zitten, dat is superleuk. Ik ga hier niet elke week voor €250 eten. Dat gebeurt overigens ook alleen maar dus als ik met jou ben, want dan gaat 80% van de rekening aan drank op. Maar iets wat we nog niet hebben genoemd, maar wat een heel klein dingetje is. Je jas wordt aangenomen.
Ja.
Maar ik had een tas met laptop bij en zo, want het kwam uit mijn werk. En dat kon dan in de kast. Dan zat een kast waar je ook jassen en zo, of tassen kwijt kon.
Ja.
Waardoor je zat er gewoon heel relaxed. Je zat daar overigens op fantastische barkrukken. En ik heb zelfs een foto gemaakt van de barkruk, omdat ik zit eigenlijk nooit lekker op barkrukken. Ik krijg altijd last van mijn rug, behalve hier.
Jij hebt denk ik in wel 10 afleveringen oplopen zeiken op als we weer op hoge tafels moesten zitten. Ja. Omdat je dan weer op zo'n kruk moet zitten.
Maar ik heb hem dus even opgezocht. Het is een Magis Lira barkruk, Italiaans design uit de jaren 90. Voor rond de €130 heb je er eentje. Ik zit erover na te denken.
Dat je thuis op een bar kan zitten. Ja, ik snap, op een barkruk kan zitten. Heel goed. Ik vond het dus ook een fantastische ervaring. Dus ik vind dat we hem ook af moeten ronden naar een cijfer. Maar even nog even over die prijs. Want ik vind wel dat je dus in daar eerlijk in moet zijn. Bij ons was dat voornamelijk vanwege de drank, denk ik. Maar om even een beeld te schetsen. Bijvoorbeeld de eend was €24. En dan krijg je weliswaar 3 soorten van gangetjes. Maar dat was natuurlijk niet heel groot en zo. Het waren allemaal hele kleine hapjes. Dus je ontkomt er niet aan dat je wat geld kwijt bent. Dat is eigenlijk wel een eerlijke conclusie.
Ja, dus als ik hier nog een keer naartoe zou gaan, dan zou dat wel voor een bijzondere avond zijn.
Ja.
Of als ik dus na 10 ga borrelen. Want je kan dus de komende maanden ook allemaal weer niet reserveren.
Maar wel borrelen.
Maar na 10 is altijd nog plek.
Ja. Mag ik dan nu naar... Ik kijk je altijd even aan bij deze vraag. Want jij wil altijd heel veel vertellen. En dan zeg je tegen mij... Gerrit, ik wil nog wat vertellen.
Je mag het vragen.
Wat is je cijfer?
Ik geef een 9.
Zo, dames en heren. Mag ik even een applausje voor Jelle Schot? Ik ga er nu een applausje onder monteren. Een 9.
Ja. Omdat ik kan niet anders zeggen dan dat dit een van de leukste restaurants is in Utrecht waar ik ooit ben geweest. Ja.
Maar drukt dan de prijs niet een beetje op de feestvreugde?
Nee, omdat ik voor mezelf ook wel heb uitgerekend wat ik uit zou hebben gegeven als ik hier bijvoorbeeld met mijn vriendin was gaan eten. En dan is het ook weer niet zoveel duurder.
Nee, maar maar jij bent dus nog niet naar Maeve geweest. Dat hebben we in de afgelopen aflevering uitgebreid besproken natuurlijk eventjes. Ik ben daar wel geweest met mijn vriendin. En toen heb ik eigenlijk eenzelfde soort avond beleefd. Qua hoeveel ik gegeten heb en gedronken. En dat was gewoon goedkoper. Dus dan, daar zet ik het tegen af. Dus ik zet het niet af tegen Tilt. Of wat even bedenken van iets sufs. Dat niet.
Nee, ik heb het bijvoorbeeld over 273.
Ja, was ik minder kwijt. Was jij 250 euro kwijt bij 270?
Nee, maar wel als ik zoveel zou drinken.
Oh, op die manier.
Dat denk ik wel, dat je dan op hetzelfde bedrag uitkomt. Ja. En dan ga ik dus liever hier naartoe.
Naar Rosie, dan naar 273. Ja, dat heb ik ook wel. Als ik een lijst, dus dat ben ik wel met je eens. Maar ik wilde ook een hoog cijfer geven voor de luisteraars. Dus dat je niet denkt, hij is weer onnodig kritisch. Maar 9 vind ik wel heel hoog. Ik zeg een 8,7 had ik opgeschreven.
Hartstikke mooi, toch?
Dus dat maakt een 8,8 uit mijn hoofd.
Ja, en nu maar hopen dat we hem niet in een hoekje hebben gedrukt. Want hij heeft vooral last gehad van de recensies de vorige keer, zoals ik vertelde.
Ja, en het lijkt nou net, dat is ook vervelend, hè, als je stiekem eerlijk bent. Ja, dat hij die broekaart, dat hij zo gelijk heeft. Want hij had hem 5 ballen gegeven.
Ja.
En dan denken wij, ja, dan moeten wij dat ook doen. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Want ik ben altijd rete kritisch. Veel kritischer dan Joël Broekaert. en ik kijk naar hele andere dingen. Maar het is gewoon wel heel erg leuk. En als je denkt, oké, ik heb wat te vieren met mijn vriendin, met mijn vriend, met iemand anders. Dan moet je hierheen. Ga reserveren, ruim van tevoren. Heb veel plezier. Drink gewoon goede wijn. En dan word je oprecht een hele leuke avond. En wat er, ik denk, de afsluitende conclusie is. Je hebt dan niet het idee dat je heel erg... in een serieuze setting zit.
Nee. En dat is denk ik ook het ding waarom mijn cijfer zo hoog is. Want je kan ook op heel veel andere plekken heel goed eten. Maar die restaurants lijken allemaal een beetje op elkaar.
Ja.
En dit is bijzonder, uniek. Ja, in Gent heb je blijkbaar 100 van dit soort restaurants. Maar in Utrecht hebben we dit niet.
Zullen we met z'n tweeën gaan eten bij die Vlaming in Arnhem? Dat is wel gezellig, toch?
Nog één laatste ding daarover. Dat was best wel gek, toch? Daar ging dus de hele tijd het barpersoneel, de gastheren, ging die dan ook wijn geven.
Ja. Ja, hij zei de hele tijd, nee, neem zelf ook wat. Terwijl die jongens zouden denken, ja, ik moet nog de hele avond deze vervelende mensen serveren. Daar heb ik helemaal geen zin in. En sterker nog, hij dwong iemand om wat te gaan drinken. Zei hij, nee, ik drink het straks na de avond of zo. En je zag die jongen ook gewoon denken, ga ik echt niet doen, hou op. Maar goed, het was wel gezellig.
Een soort van ongewenste intimiteit op de werkvloer, een klein beetje wat.
Dan de vraag, volgende week, of volgende keer, niet volgende week, want dan zijn we echt failliet binnenkort.
We moeten nog even het cijfer samenvatten.
Ja, dat is een 8,8.
Had je dat al gedaan?
Ja.
Maar ik zit weer niet te luisteren.
Nee, dat is
maar
altijd.
Maar waarom? We ronden toch altijd naar boven af?
Een 9 en een 8,7.
Ja.
Ja, dat wordt er, wil je 8,9 geven?
Ja.
Oké, doen we 8,9. Prima. Maken we er een 8,9 van. Waar stuur je mij de volgende keer heen?
Oeh, ja, dat ben ik helemaal vergeten. Dat is een hele goede vraag.
Dit vind ik echt verschrikkelijk, Jelle. Dit weet je nou toch wel?
Nee, maar ik was me allemaal nog aan het voorbereiden. En toen zat jij weer allemaal vervelend.
Ik doe helemaal niet vervelend. Je moet gewoon even iets... Kom op, jongen. Het is een hele leuke, positieve aflevering. Ja, we hebben allemaal hartstikke veel plezier.
We gaan dit ook eruit knippen.
Nee, dat ga ik zeker niet doen. Want het wordt duidelijk dat de luisteraars een keer moet weten dat jij gewoon je slecht voorbereidt op het nieuw. Je kunt mij gewoon iets leuks vertellen, iets enthousiasts. En ik denk, oh ja, daar moet ik eten. Wat wordt het?
Wij hebben het nog nooit in deze podcast, Ger, over de Indiase keuken gehad. Jij hebt wel vorige aflevering, toen we het over Le Canard hadden, gefulmineerd dat daar een Indiaas restaurant voor in de plaats komt.
Ja.
Vond jij verschrikkelijk?
Vind ik nog steeds.
Ja. Jij hebt dus ook een hekel aan de Indiase keuken?
Ik vind het niet het allerlekkerste, nee. Maar ik sta open voor alles. Het is een hele positieve aflevering, Jelle. Dus
ja.
Vertel.
Nou ja, mijn vriendin is op dit moment in India, dus ik dacht dan...
Moet je daar een beetje... Moet je haar thuis laten voelen of jij wil even het gevoel hebben dat je bij haar bent.
Exact ja. Dat. Ja. Ik ben een romanticus, je kent me heel goed. En ik stuur jij wel naar een modern Indiaas restaurant. Het zit op het Janskerkhof en het heet Surya, als ik het goed uitspreek.
Surya op Janskerkhof, ja, zeg me nog niks.
Naast,
dan ben ik benieuwd.
Naast het pakhuis en zo. Zit dat pakhuis er nog?
Ja, oh, ga ik daarna naar het pakhuis. Lekker tussen de studenten, leuk jongens. Heerlijk.
Denk je dat je binnenkomt?
Nee, ik denk dat ze vragen. Meneer, wat doet u hier?
Dat gaat u zo kwijt? Ja.
Ik stuur je naar iets heel opmerkelijks.
Oh.
En ik heb ook gewoon plezier in het feit dat ik jou hier naartoe stuur. Ook gewoon om de vraag te beantwoorden, hoe ga jij hier komen?
Oh god.
Want jij hebt geen auto.
Nee.
Heb je eigenlijk een rijbewijs?
Ja, maar we hebben al heel lang niet gereden.
Oh, oké. Dus ik... Dat is inderdaad heel interessant. Want dan ga je namelijk op de prachtigste route ooit tegemoet. Jij stiefelt op je fietsje. En dan ga jij naar de prachtigste plek van heel Utrecht.
Oh god.
Je gaat langs Shell de Wetering, eerder genoemd in deze podcast. En dan kom je uit bij restaurant Hot en Hot.
Hot en Hot.
De Hot en Hot. Dat is een hotpot restaurant. In de food court naast de Wetering.
Maar wat is de Wetering?
De Wetering is een industrieterrein.
Waarom stuur je me altijd naar industrieterreinen?
Is goed voor je. Nee, maar de Hot en Hot is echt bijzonder.
Okay.
En ik verklap voor de luisteraar alvast. Je gaat je niet ergeren, dat zeg ik.
Nou, daar droom ik altijd van. Ja, ik heb overigens vorige week heel lekker gegeten op een industrieterrein, dus het kan wel. In Capelle aan de IJssel, ja,
dat kan.
Dan kan de mens ook terechtkomen.
Nou, lieve luisteraars, willen jullie weten hoe Jelle dat gaat vinden? Dan blijf dan luisteren naar Eten, wat de podcast. Word vriend van de show of doneer gewoon een paar centjes, vinden we ook leuk. En dan zeg ik tegen de liefhebbers, tot de volgende keer.
Tot dan.
Doei.